Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 kandidaat J. Kooi voor. Zondag 26 oktober zal om 22:00 kandidaat J. R. van Vught voorgaan. En om 16:00 dominee van Blijderveen. Let u op de gewijzigde aanvangstijd. Dan de volgende mededelingen. In deze vakantieweek zijn er morgen geen catechisaties. We attenderen u alvast op de reformatieherdenking op vrijdag 31 oktober om 19:30. En in de hal van de kerk is de nieuwsbrief van vorige week weer beschikbaar. Voor alle toekomstige data geldt, zo de Heere wil, en wij leven zullen. In de dienst van de offeranden worden in deze dienst uw gaven gevraagd, in de eerste collecte voor de diaconie, in de tweede voor de kerk en in de derde collecte voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij samen nu de dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu met elkaar van Psalm 65 en daarvan het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. En op het vijfde vers, het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Het rumoer der volken als der baren betoomt gij, waar gij wilt. Psalm 65, de versen 4 en 5.
Thank you.
gemeente, ook deze zondagmorgen horen wij naar de heilige en de heilzame geboden van de Heere. En in antwoord op het horen van zijn wet en ook de hoofdsom daarvan, zingen wij van Psalm 32 en daarvan het derde vers. Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, het derde vers, naar de wet en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God en heden spreekt hij door het woord, al deze woorden zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverig God. Dat betekent een heilig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid of geslacht van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, dat betekent niet lichtvaardig, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Christus, die de wet van God volkomen vervulde, vatte deze 10 geboden samen in het grote gebod, toen hij leerde: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Thank you. gemeente, voordat wij het woord van de Heere openen, zoeken wij zijn aangezicht in het gebed en in de dienst van de gebeden. Mogen we de Heere aanbevelen ook het geven van onze gaven in deze dienst. Het evangelisatiewerk ook vanuit de eigen gemeente in de wijk Radingse Veer. En ook willen we Alexandre en Wijneke Kanri in Togo met hun dochter Neline de Heere aanbevelen. Laten wij met en voor elkaar bidden. Ontfermen de Heere in de hemel. De psalm die we zo even zongen met elkaar heeft het over vindenstijd. En heeft het over met ootmoed smekend komen. En Heilige Geest, geef door uw genade dat ons komen in het gebed als zodanig is. Als we hier in de kerk zitten of staan, of als we door de middelen met deze plaats verbonden meeluisteren, meeleven en ook mee bidden. Misschien wel op de bank gezeten of op onze stoel, of misschien zelfs wel nog op bed gelegen vanwege ziekte en afbraak. Met ootmoed smekend komen, want wat is daar reden toe? Als we zo even scherp hebben opgelet toen die woorden klonken die u Mozes, die u uw volk toevertrouwde. Toen die woorden klonken die u Heere Christus hebt geleerd. Wie van ons kan dan anders dan inderdaad de zonden beleiden? En als dat tot op deze dag in ons leven ontbrak, wil dat dan ook mild en overvloedig schenken, Heere, om zo voor u te staan vanmorgen, in verootmoediging, klein. Als zelfs Abraham, die toch in de Bijbel uw vriend wordt genoemd, niet anders kon dan voor u staan en voor u stamelen. Ik heb mij onderwonden tot u te spreken, hoewel ik stof en as ben. Wat zullen wij dan, Heere? Wat zullen wij dan anders dan met ootmoed smekend komen? En wilt u dan maken en wilt u dan geven dat het vanmorgen vindenstijd is? En dat wanneer het woord zo duidelijk open gaat, wij daar tot onze heilige verrassing die schatten en gaven vinden. In hem het vlees geworden woord, u Heere Jezus Christus. Ook als vanmorgen, Heere, dat oude boekje, dat kleine boekje open gaat na hem. En wij die stem vernemen uit de nevels van dat verre verleden. Nahum die door u geroepen was en gezonden was om met name een trooster te zijn. Ook al zullen we dat op de klank af niet meteen vermoeden. Maar toch, laat zijn woord ook vanmorgen tot vertroosting, geest en leven zijn. En het leven van de kinderen in de kerk, de jonge mensen, tot de oudste van de gemeente aan toe, dat wij, Heere, zoals Petrus zegt, acht zullen geven op dat profetische woord dat zeer vast is, opdat het licht wordt. In die duistere plaats van ons hart, maar ook in die duistere plaats waarin we misschien geraakt zijn, in zorg, in moeite, in tegenheid, in smart. En dat wij deze dienst, Heere, zullen besluiten met de dank in ons hart dat het goed was om hier te zijn, omdat u hier was en sprak tot ons hart van vertroosting, geest en leven. Heere, gedenk uw gemeente alom in deze wereld waar zij samenkomt. In het bijzonder bidden wij voor die gemeenten die samen moeten komen in het midden van veel gevaar. Of we dan denken aan het noorden van Irak of delen van Syrië of andere landen in deze wereld, waar uw gemeente zucht en bukt onder het kruis van de vervolging. Heere, geef bemoediging. Geef te zien op die koning van de kerk, die Johannes ermee troostte. Ik ben dood geweest, Johannes. Maar zelfs die laatste vijand kon mij niet aan. Want zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En doe zo uw koninkrijk komen, Heere. Ver weg, maar ook heel dichtbij. En in dat verband dragen wij het evangelisatiewerk aan u op. Wil dat zegen en tot veel zegen stellen. Zo heel dichtbij ons. Zegen het werk van hen die op grote afstand van ons arbeiden in uw koninkrijk. En dan noemen we ook Alexandra en Wijneke met hun dochter. Wil hen overvleugelen, Heere, tot bewaring, tot bescherming. En wil uw koninkrijk uitbreiden ten koste van het rijk van de duisternis. Heere, we hebben u ook te danken als gemeente. Te danken voor al die zegeningen waarmee u ons overladen hebt. In de gebeden mogen wij in het bijzonder bedenken wat u gaf in de huwelijksdienst van Rien en Renske Overduin. Mogen wij bedenken wat u gaf in de gehouden ledenvergadering. Jongstleden, donderdag. Heere, wat komt in al die dingen uw wondere gunst en goedheid openbaar. We erkennen uw heerlijke naam daarin en daarvoor. En we bidden, verheerlijk u zelf, ook door al die vreugde en die zegeningen heen, opdat uw eer hier woont, in het midden van de gemeente, in het midden van de wijk, tot zaligheid van zondaren. Heere, wees ons deze dienst genadig en goed. We zien op tot u die in de hemel zit en we bidden, ziet u dan toch uit Sion de woonplaats van uw eer op ons in genade neer. En hoor naar onze gebeden. In Jezus' naam gebeden. Amen. Gemeente, we gaan een gedeelte lezen met elkaar uit wellicht een wat minder bekend Bijbelboek. Het Bijbelboekje Nahum. En we lezen daaruit het laatste, het derde hoofdstuk. Misschien goed voor u om te weten, met het oog op het goede verstaan, dat Nahum ongeveer 80 jaar na de profeet Jona een bijzonder woord kreeg voor en over Nineveh. Dus stel het u zo voor dat de profeet Jona 80 jaar voor Nahum een boodschap kreeg voor die stad. En 80 jaar later dus deze zogenaamde kleine profeet. En in hoofdstuk 3... moet Nahum dan het einde profeteren, de ondergang van die grote stad Nineveh. Terwijl de Heere in de dagen van Jona de stad nog spaarde, zal hij dat nu niet doen. Nahum 3 lezen we met elkaar. En daar zegt de profeet op aanwijzing van de Heere zelf: wee der bloedstad, die gans vol leugen en verscheuring is. De roof houdt niet op. Er is het geklap der zweep en het geluid van het bulderen der raderen. En de paarden stampen en de wagens springen op. De ruiter steekt omhoog, zo het vlammende zwaard, als de bliksemende spies. En er zal veelheid der verslagenen zijn. En een zware menigte der dode lichamen. Ja, Er zal geen einde zijn van de lichamen. Men zal over hun lichamen struikelen. Om der grote hoererijen wil, van de zeer bevallige hoer, van de meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkondigd heeft, en geslachten met haar toverijen. Ziet, ik wil aan u, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal uw zomen ontdekken boven uw aangezicht. En ik zal de heidenen uw naaktheid en de koninkrijken uw schande wijzen. En ik zal verfoeilijke dingen op u werpen en u tot schande maken. En ik zal u als een spiegel stellen. En het zal geschieden dat allen die u zien van u wegvlieden zullen en zeggen, Nineve is verstoord. Wie zal medelijden met haar hebben? Van waar zal ik uw trooster zoeken? Zijt gij beter dan No, de volkrijke gelegen in de rivieren, die rondom heen een water heeft, welker voormuur de zee is, haar muur is van zee? Morenland en Egypte waren haar macht. En er was geen einde. Put en Libia waren tot uw hulp. Nog is zij gevankelijk gegaan in de gevangenis. Ook zijn haar kinderen op het hoofd van alle straten verpletterd geworden. En over haar geëerden hebben zij het lot geworpen. En al haar groten zijn in boeien gebonden geworden. Ook zult gij dronken worden. Ge zult u verbergen, ook zult gij een sterkte zoeken vanwege de vijand. Al uw vastigheden zijn vijgenbomen met de eerste vruchten. Indien ze geschud worden, zo vallen die op de mond die ze eten wil. Ziet, uw volk zal in het midden van u tot vrouwen worden. De poorten van uw land zullen uw vijanden wijd geopend worden. Het vuur zal uw grendelen verteren. Schep uw water ter belegering, versterk uw vastigheden, ga in de klei en treed in het leem. Verbeter de tichel over. Het vuur zal u aldaar verteren. Het zwaard zal u uitroeien, het zal u afeten. Als de kevers vermeerdert u als sprinkhanen. Gij hebt meer handelaars dan er sterren aan de hemel zijn. De kevers zullen invallen en ervan vliegen. Uw gekroonden zijn als de sprinkhanen en uw krijgsoversten als de grote kevers, die zich in de heiningmuren legeren in de koude der dagen. Wanneer de zon opgaat, zo vliegen ze weg, alzo dat hun plaats onbekend is waar ze geweest zijn. Uw herders zullen sluimeren. O koning van Asser, uw voortreffelijken zullen zich leggen. Uw volk zal zich op de bergen wijd uitbreiden en niemand zal ze verzamelen. Er is geen samentrekking voor uw breuk. Uw plaag is smartelijk. Allen die het gerucht van u horen, zullen de handen over u klappen, want over wie is uw boosheid niet geduriglijk gegaan? Tot zover de lezing van Nahum 3. We zullen gemeente in de prediking met de profeet meeblikken op de voorzegde ondergang van Nineveh, de grote vijand van Juda. Voor het goede verstaan wil ik één vraag uit dit gedeelte onderstrepen die, denk ik, de kern samenvat. En die vraag die staat aan het einde van vers 7. Waar de profeet Nineveh aanspreekt en dan zegt, vanwaar zal ik u troosters zoeken? Aan de hand van die vraag zullen we de nood en ook de toekomst van Nineveh bezien. Vanwaar zal ik u troosters zoeken? Voordat we ons echter onder het woord van de Heere stellen, mogen we in de dienst van de offeranden onze gaven geven. De bestemming is u vooraf bekendgemaakt. De Heere geven daar ook zijn zegen over. En wij zingen gemeente ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 34, de versen 5 en 9. Psalm 34, vers 5 en vers 9. gemeente, u hebt in het lezen wel gemerkt dat je bij het voorbereiden van preken over het boekje Nahum elke keer weer merkt dat het niet meevalt. Dat het een moeilijk gedeelte is om te verstaan. En ik denk toch dat de vraag uit het slot van vers 7 eigenlijk een veelzeggende samenvatting is van de boodschap van Nahum 3. Als de profeet aan het adres van die stad de vraag stelt: van waar zal ik u troosters zoeken? En gemeente, wat een aangrijpende vraag is dat, goed beschouwd. Van waar zal ik u troosters zoeken? De vraag dus die gesteld wordt aan Nineveh. En de vraag die gesteld wordt door Nahum. Nota bene, de trooster. Want dan moet u weten dat dat de betekenis van zijn naam is. De trooster. En zo was hij door de Heere gestuurd naar het volk Juda. Om een trooster te zijn in de buitengewoon moeilijke tijd die Juda doormaakt en meemaakt. In die bange tijd. In die lange en bange nacht van lijden en van verdrukking en van bezetting door de vijand. Israël, u weet wel, de 10 stammen. Israël is al weggevoerd en weggevaagd. Juda is er nog. Maar voor hoe lang nog? En wat staat Juda allemaal nog te wachten in de tijd die komt? De dreiging die van Assyrië uitgaat is groot. En de macht van Nineveh, de hoofdstad van dat rijk, is bedreigend. Die stad Nineveh die daar schijnbaar onaantastbaar ligt aan de Tigris. Nog wel. Eerder had de Heere Nineveh, dat weet u, en de vorst van Nineveh en het volk van Nineveh al gedreigd met het oordeel. Zo'n 80 jaar geleden. In de dagen van Jona. U kent de geschiedenissen goed genoeg. En u weet hoe de Heere toen Nineveh ontzien had. Hoe hij de stad uiteindelijk toch gespaard had. Toen Nineveh, de vorst en het volk zich verootmoedigden voor het aangezicht van de Heere. De Heere had de stad toen niet omgekeerd. Maar nu zal het anders zijn en nu zal het anders gaan. De verwoesting van de stad Nineveh komt eraan. En hoe? Nou zelfs zo, dat Nahum dan hardop de vraag stelt: van waar zal ik voor u troosters zoeken? Oh, gemeente, als de man die nu bij uitstek wist wat troosten was, die vraag stelt. Als nu de man die tot Juda gezonden was om een trooster van Gods wegen te zijn, als hij niet weet waar hij voor Nineveh troosters vandaan zou moeten halen, nou dan moet er toch wel heel wat aan de hand zijn. Als Nahum voor zich ziet wat Nineveh te wachten staat, gemeente, dan beseft hij: hier is geen troost voor. En hier is geen troost meer te verwachten. De ondergang van de stad is onafwendbaar. En het gericht zal van die aard zijn dat die stad en de vorst en het volk ervan ontroostbaar zullen blijken. Hier blijft geen sprankje hoop meer over. Van waar zal ik u troosters zoeken? En u hebt gemerkt in dat derde hoofdstuk van zijn boekje ziet Nahum het allemaal al voor zich, gemeente. En laten we even met hem meekijken. in het besef dat het nog 50 jaar bijna zal duren voor het zover ook werkelijk is. Voordat gaat gebeuren wat de Heere hier aan zijn knecht al laat zien. Maar als we meekijken, dan bent u met me eens, denk ik, dat het ronduit schokkend is wat je hier te zien krijgt. We horen het knallen van de zwepen. We horen de paarden stampen, vers 2. We horen de wagens ratelen. En we zien stijgerende paarden, blinkerende zwaarden, dodelijke spiesen. En we zien vooral heel veel doden. Zover als je kunt kijken. Er staat een zware menigte der dode lichamen. Ja, er zal geen einde van de lichamen zijn. Men zal over de lichamen struikelen. En gemeente, zo maakt Nahum met zijn pen een afschrikwekkend schilderij. Ik heb hem in een eerdere preek over dit boekje wel eens vergeleken met zo'n oorlogsverslaggever. Die zien we vandaag de dag nogal eens in het nieuws verschijnen. Die mensen die hebben vaak een kogelvrij vest aan en soms ook nog een helm op. En op hun rug hebben ze dan in grote letters het woord press staan. De pers. Mensen die soms onder buitengewoon gevaarlijke omstandigheden op de meest gevaarlijke plaatsen verslag doen van wat er gebeurt aan het front. Zo'n indruk krijg je soms ook bij Nahum. Het lijkt wel een oorlogsverslaggever. En wat hij hier verslaat, als je dat ziet, dan denk je, wat een ontzaggelijke veldslag. En wat een ontzaggelijk slagveld. En het is misschien niet helemaal te vergelijken, maar de beelden die we deze dagen nog alles voorbij zien komen, gemeenten uit Syrië, Irak en dergelijke, die maken misschien een beetje voorstelbaar wat hier aan de hand moet zijn geweest. En zoals gezegd, wat in de dagen van Jona uitbleef, dat gebeurt in de dagen die straks komen. Zo aangrijpend. Zo aangrijpend dat Nahum zegt, van waar zal ik u voor u nu eens troosters zoeken. Ik heb gedacht, gemeente, bij mezelf. Je zal in zo'n stad wonen. Nineveh. Ik heb mezelf afgevraagd. Hoeveel kinderen zullen er toen geweest zijn? Die het verschil niet wisten tussen hun linkerhand en hun rechterhand. In de dagen van Jona, dat weet u misschien wel uit uw hoofd. In de dagen van Jona waren dat er 120.000 geweest. Kleine kinderen. Je zou kunnen denken dat zijn de opa's en de oma's. Van de kleine kinderen die daar nu leven in de dagen van Nahum. Het is wat. Om ze groot te brengen in zo'n stad. En natuurlijk, dan kun je zeggen, die mensen waren verblind, hè, die zagen dat anders en die zagen het gevaar, dit gevaar in elk geval niet. Maar toch, in zo'n bloedstad, hoofdstad van het Rijk dat zoveel geweld gepleegd had, maar wat bovenal zoveel afgoderij en goddeloosheid gepleegd had. Jawel, en toch. En toch had die stad Nineveh in de tijd van Nahum een geweldige aantrekkingskracht op mensen. Al vrij snel in hoofdstuk 3 gaat Nahum Nineveh vergelijken bij een verleidelijke vrouw. En hij zegt, zo is Nineveh. Zo wordt die stad bezien. En zoals een verleidster weet van zichzelf dat ze mooi is. En de aandacht en het hart van anderen weet te vangen. Zo ook deze stad
en dit rijk. Velen komen onder haar bekoring. Nou, hij heeft het zelfs over volkeren en geslachten. Ik bedoel maar. Dus veel mensen, volkeren, ouderen, jongeren, zijn onder de bekoring van die stad geraakt. Hebben het met haar aangelegd. En als het over volkeren gaat, hebben pakten met die stad gesloten. Daar waren trouwens ook koningen van Juda bij. Denkt u maar eens aan koning Achas, denkt u maar eens aan koning Manasse. En zo waren er kennelijk meer, zo waren er kennelijk veel volken en geslacht. En dat was precies waar Nineveh op uit was. He. Zie dat goed. Op de wereldheerschappij en die vorst van Assyrië, ja, die wilde allen aan zich onderwerpen. En achter die aanlokkelijke buitenkant van Nineveh gingen intussen vijandschap en heerszucht schuil. Gemeente, zo ben ik u wat aan het navertellen wat Nahum van de Heere zeggen moest in zijn eigen dagen. En misschien bent u voor uzelf al wel begonnen met de toepassing te maken. Want er valt hier best heel wat toe te passen, toch? Nineveh, die oude vijand van Juda, die wordt hier getekend, geportretteerd als een verleidster. Terwijl een hoofdstuk hiervoor, diezelfde stad en diezelfde koning, worden voorgesteld als een leeuw op de jacht. Kennelijk gaat dat zo. Ik bedoel, die dodelijke vijand, die leeuw op de jacht, die kan een aantrekkingskracht hebben, desondanks, als was het een verleidelijke vrouw. En dat maakt die vijand nu juist zo gevaarlijk. En inderdaad, die toepassing had ik ook in gedachten. Net zoals de wereld een geweldige verleidelijke kant heeft. Bijzonder gevaarlijk. Voor dat zo in zichzelf kwetsbare volk dat de Heere dient. Net zoals Nineveh buitengewoon gevaarlijk was voor dat kleine dreumesje dat Juda heet. Tenminste Johannes, gemeente die grijs geworden is in het dienen van God. Ik bedoel de apostel Johannes. Die waarschuwt toch niet zonder goede reden met zoveel klem als hij schrijft: heb de wereld niet lief, nog hetgeen der wereld is, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al, moet u horen, want al wat van de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, dat is niet uit de vader, maar dat is uit de wereld. En de wereld en haar begeerlijkheid gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En is dat ten diepste niet de prediking die uitgaat van de macht van die stad, Nineveh? En is dat ten diepste niet de prediking die uitgaat van de val van die stad, Nineveh? Wat kwam ze velen begeerlijk voor, zo signaleert Nahum. Begeerlijk. Maar hoe zal ook blijken, hoe aangrijpend zal het blijken dat ze voorbij gaat. Zeer bevallig noemt Nahum haar. Ja, zo ontmaskert hij haar. Met haar hoererijen, staat er, heeft ze volken verkocht en geslachten met haar toverijen. Ik stel me zomaar voor, gemeente, dat je je menselijk gezegd niet of nauwelijks aan de invloed van die stad kon onttrekken. Ze had zoveel te bieden en er ging zo'n geweldige betovering van die stad uit. Even tussen haakjes bij dat woord toverij, kan Nahum heel goed gedacht hebben aan allerlei vormen van toverij die in de Assyrische religie een plaats hadden. En die gretig ingang vonden bij de volken rondom. Maar hoe dat ook zij, velen waren als betoverd. Door de invloed van Nineveh, door de geest van Nineveh en door de manier waarop Nineveh denkt en leeft. En dat is herkenbaar genoeg toch. Maar de verleiding gaat er niet uit, gemeente, van de wereld en haar begeerlijkheid. Toch? Wat een aantrekkingskracht gaat er vanuit. Of hebt u daar nooit last van? Heb jij er nooit last van? Ouderen, jongens en meisjes, doen we snel mee toch, hè? Als iemand ons voorstelt, of als de boze ons voorstelt om dat te doen en ons daar eens in uit te leven, of dat eens te proberen, wat zo nadrukkelijk tegen God en zijn woord ingaat. Wat denk ik dan aan? Ja, waar kan je al niet aan denken, gemeente? In elk geval moeten we niet alleen denken aan een goddeloos levenspatroon van plat, puur genot, pure hebzucht en openlijke vijandschap tegen de Heer. En we moeten niet de fout maken door alleen nu te denken aan die openlijke manieren van laten zien dat je de koning van de duisternis dient. Zoals verslaving aan geld of goed, verslaving aan zelfzucht, dat is er een hoor. Verslaving aan porno, verslaving, verdwazing op het vlak van sport en wereldse muziek en al die dingen meer. Laten we nu vooral niet die dingen overslaan, waarop zichzelf misschien niet eens zoveel van te zeggen valt, maar die je ingang in het koninkrijk van God wel in de weg staan, als je er op zo'n intense wijze gebruik van maakt als de wereld dat doet. Tenminste, daar legt dominee Westerink in zijn prachtige boekje over Nahum de vinger bij, en ik denk heel terecht. Denk eens aan dingen als macht. Denk eens aan dingen aan dingen als bezit. Denk eens aan iets als ontspanning. Denk eens aan ons kennen, ons kunnen. Of, anders vertaald, de wetenschap en de techniek. Al die dingen hebben hun rechte gebruik, zeg maar. Maar wat als je hart erdoor bezet wordt, als je erdoor bezeten wordt, als dat je denken beheerst, als dat je tijd beheerst, als dat je leven beheerst. Gemeente, dan blijkt de wereld wat in huis te hebben toch, hè? Om ons mee te binden, om na mee te maken, om een positie mee te verwerven, om je geluk in te zoeken. De wereld reikt ons wat aan, nietwaar? Dingen waarmee je meetelt onder de mensen, bij de mensen. En dat wil wat. Dingen om rijk mee te worden in dit leven. In Nahum's dagen raken velen volkeren en geslachten. In de greep van Nineveh. Onder invloed van Nineveh. En als je jezelf beziet. U herkent dat misschien wel. Als je jezelf beziet, want daar moet je altijd beginnen. Als je jezelf beziet, maar ook als je om je heen ziet in deze wereld. Kan de vraag, dan kan de vrees je toch wel eens bekruipen. Zijn er eigenlijk nog wel die niet onder de invloed van de wereld en haar begeerlijkheid staan? En betoverd door macht, betoverd door roem. Betoverd, om het nog maar eens met die oude woorden van die oude apostel te zeggen. Betoverd door de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, de grootsheid van het leven. Gemeente, met die stad, met die wereld laat je je toch niet in. Als je net als Johannes, als je net als Nahum, op haar einde ziet, daar heb je jezelf toch niet voor over. Daar voed je je kinderen toch niet voor op. U kent het antwoord op die vragen wel, hè? Het pijnlijke antwoord op die vraag. En wel dat de mens van de wereld, en zo komen wij allemaal in elk geval ter wereld. Die stad van de zonde, in dit geval met de naam Nineveh, heel wat aanlokkelijker voorkomt dan de stad van God. Deze verleidelijke vrouw van de wereld, die met haar hoererijen, volken en geslachten inpakt, komt ons toch heel wat aantrekkelijker voor dan de bruid van Christus. Nog eenvoudiger gezegd, jonge vrienden, oude vrienden. Het dienen van de zonde, dat ligt ons heel wat beter toch. Van huis uit. Dan het dienen van God. Wat zeg ik? Het dienen van God. Dat ligt ons helemaal niet. En de schatten van Nineveh slaan we veel hoger aan dan de dienst van de drie enige Heer. Ja toch, wat dat betreft, dat kan dan een oud boekje zijn. Maar wat dat betreft is er toch bar weinig nieuws onder de zon. Ik noemde dat al even, maar er zijn koningen geweest, ook van Juda, ook van Juda, die een verbond sloten met Nineveh. Manasse, Achas. Verbond sloten met die stad omwille van de macht. Want zo'n machtige tegenstander kun je beter tot een medestander hebben. Maar behalve de koning was er ook de koopman. De koopman die een pact sloot met Nineveh. In zijn geval omwille van de winst. 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 Nahum. Hij krijgt in zijn profetie dat aangrijpende, dat ontluisterende, dat droeve, maar vooral ook gemeente, dat troosteloze einde van Nineveh te zien. En het is wel duidelijk wat er aan de hand is. Want En dat is misschien wel het kernwoord uit Nahum 3. De Heere zegt, ik wil aan u, Nineveh. En dat is volgens mij, gemeente, bij alles nog wel het aangrijpendste van alles. God neemt het op tegen Nineveh. Want hij neemt het op voor Juda, maar dat terzijde. Maar dat is toch het aangrijpendste. In de val van die stad en dat rijk, die vorst, dat volk, waarvan zo'n verderfelijke invloed is uitgegaan. De Heere zelf maakt een einde aan de verontreiniging, de geestelijke verontreiniging van de wereld. Hij maakt Nineveh de schaamteloze, de schande. En aan het einde, in het einde zal blijken hoe dwaas het was om je door deze stad te laten inpakken. Er blijft niets van over. Er blijft niets over. En die aangrijpende vraag van Nahum maakt dat duidelijk. Dat er niets overblijft. Van waar zal ik u troosters zoeken? Gemeente, dat is de armoede van die machtige stad, Nineveh. Die rijke stad. Die schijnbaar onoverwinnelijke stad. Nahums boodschap voor Nineveh, maar niet minder ook voor Juda zelf natuurlijk, is klip en klaar. En die boodschap die wordt ook in het Nieuwe Testament met kracht verder gedragen door de apostelen. We hoorden Johannes exact dezelfde taal spreken. Voor een wereld die geen deel dan in dit leven wacht, is er geen troost. En die armoede, de armoede van het leven zonder de Heere, die tekent zich hier en nu al zo aangrijpend af. Hier en nu al, maar zeker als er met Nahum op het einde van die stad wordt gezien. Alles waarop men bouwde en vertrouwde stort ineen en zakt ineen. En gemeente Johannes zei hetzelfde, de apostel. De wereld en haar begeerlijkheid gaat voorbij. Johannes zei hetzelfde als Nahum, maar hij zag ook hetzelfde als Nahum. Johannes, de laatste profeet die we in de Bijbel tegenkomen. In de Openbaring, op Patmos. Dan ziet hij het. Dat die stad die symbool staat voor de macht en het rijk van de antichrist, Babylon. Hoe die stad valt. En een engel roept het hem toe. Ze is gevallen, ze is gevallen. Het grote Babylon. En een hoofdstuk later wordt ze genoemd de grote hoer die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. Gemeente, het einde van de wereld en van haar begeerlijkheid. Maar ook van allen die op voet van vriendschap met haar leven. Is er een zonder troost. Van waar zal ik u troosters zoeken? En dat zet de boodschap van Nahum ook op scherp. Ook voor u, voor mij, voor jullie. Dat is de ontzaglijke prijs die staat op de liefde voor Nineveh. Dat is de ontzaglijke prijs die staat op de liefde tot de wereld buiten God. Want zo iemand de wereld lief heeft, zegt Johannes, de liefde des vaders is niet in hem. Daartegenover. De enige troost, gemeente, die blijft. Dat is de troost van die mens. Die vreemdeling geworden is in die wereld. En die burger is van het Rijk van Christus. Ik heb het misschien over u. Ik heb het hopelijk over jou. U zegt, hoe weet je dat? Waar is uw schat? Waar is uw schat? Waarmee weten we ons rijk? Met wat Nineveh in de etalage zet, gemeente? Of heb je daarvan de geweldige leegte gezien? Want het is zo leeg. Het is zo arm. Niet alleen als je op het einde ziet, zoals Nahum hier moet. Maar ook in dit leven. Ook in dit leven. En wie daarin blikt, en dat is toch wat de Heilige Geest ons telkens ook weer laat zien, gemeente, in en door het woord. Wie daarin blikt, in die leegte, die zal toch belijden weg. Wereld. Weg. Schatten. Schatten. Het is klatergoud. Het is ijdel, leeg, niet hol. Wat een verschil. Wat een verschil. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Die rijke zaligmaker, zeggen we dan, hè, voor arme zondaar. Arme zondaar. Arme zondaar? Ach, die zondaren gemeente, wij. Die steken zo diep voor God in de schuld dat we met de hand in de Bijbel moeten zeggen, verloren zondaren. Maar hem eigen, dan heb je een troost die het altijd houdt, zegt de Heidelberger. In leven, maar ook als dat laatste komt. Ook in sterven. En die troost die vind je, als je Christus in de hand valt, als een verloren zoon, als een uitgeschudde dochter. Zie het voor je. Als je je geluk zoekt buiten Christus, dan stort je bestaan vroeg of laat in, zoals deze stad Nineveh is ingestort. Maar dan wel in eeuwige verwoesting neer. Maar wie in hem zijn heil, haar hoogst geluk beschouwt, ja, die is, gemeente, die, ja, die is getroost van hart en die houdt straks alles over. Maar die is ook in dit leven veilig en geborgen met Christus in God. Gemeente, de wereld verliest alles. Nineveh's puinhopen bewijzen dat. Maar de bruid, dat is wie Christus lief heeft, die heeft toekomst. De Heere staat voor haar in. De Heere staat voor hem in. En Nineveh zou tegen beter weten in. Tevergeefs op verlossing hopen. Dat legt Nahum ook in het vervolg van dit hoofdstuk zo uit. En dan gaat hij eigenlijk terug in de geschiedenis van Assyrië zelf. En Nahum zegt, ooit hebben jullie de Egyptische stad Lo ingenomen, nietwaar? Dat was zo. Dat had Assur ooit gedaan. En dat gold toen ter tijd als onmogelijk. Lo was een stad van dergelijk formaat en dergelijke kracht en macht. Dat het in de beleving van de mensen ronduit onmogelijk was om die stad te pakken. Assyrië deed het. Toch. En daarom zegt Nahum, ik zeg het maar in mijn woorden. Heb nou niet de illusie dat Nineveh niet vallen zal. Dat kan je wel denken. Maar het gaat gebeuren. En hij maakt Nahum zijn schilderijgemeente af. He, je ziet die verwoesting aankomen, die vijandelijke legers die rollen op die stad af. En mensen zoeken een veilig heenkomen, ze zoeken een schuilplaats, maar het is tevergeefs. En zoals de rijpe bomen uit de rijpe vruchten uit de boom vallen als je eraan schudt, zo vallen de vestingen één voor één om. Dus ja, Nahum kijkt er wat anders tegenaan dan de mensen in die tijd. Die zagen op die vestingen en die dachten, maar dat gaat nooit voor elkaar komen. Die stad die zal nooit vallen. Maar Nahum die mag er hier naar kijken door de ogen van God. En die machtige vestingen die vallen als overrijpe vruchten gewoon uit de boom. Wat de mens zich mag verbeelden, de Heere blaast erin. Wat een einde, gemeente. De leiders van het volk maken zich uit de voeten. Die gaan er gauw vandoor. Het volk blijft als weerloze schapen achter zonder herder. Ze worden uit elkaar geslagen en bevinden zich als vluchtelingen in het gebergte. Niemand zorgt voor de overlevenden. Er is geen schuilplaats, er is geen herder, er is geen troost. Ik had het net over leegte. Maar dat is een leegte. Ook in dit leven. Dat is een grijpende boodschap van na hun drie toch gemeente. Zonder de Heere ben je een mens zonder troost. Van waar zal ik u troostig zoeken? Natuurlijk. Een mens kan soms een bijzondere dapperheid aan de dag leggen of een bijzondere kalmte. Maar wat daarachter schuilt. Soms komt het op een aangrijpende manier aan het licht. En tegenspoed in moeite in neergang. En de een wordt wanhopig. En de ander verhard. De derde is in paniek en volkomen radeloos. Misschien kent u ze wel. Misschien zijn ze er wel. Ook vanmorgen. Mensen zonder enig houvast in hun bestaan. Van waar zal ik u troosten zoeken? Als je een leven leeft buiten God. En wat een verschil. Wat een verschil. Als de Heere je herder is. Als de Heere je herder is, dan zal het je aan niets ontbreken, zegt de Bijbel. Nu niet en nooit niet. Nooit niet. Zeker. Als de wereld instort, ben je veilig. Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, als ik me niet vergis. Wij verwachten Gods Zoon uit de hemel. Die hij uit de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Troost. Die het houdt. Zelfs dan. Maar gemeente, ook een troost die zo wordt genoten, juist ook in dit leven en dit bestaan door. Het is juist die troost waarmee Nahum naar Juda moest. Om het volk te troosten. In die lange en die bange nacht van bezetting en lijden en onderdrukking en pijn. En terwijl er voor Nineveh geen troost blijkt, vindt het geloof allerlei vertroosting. Ik zeg het maar met de belijdenis van de kerk. Allerlei vertroosting in de wonden van Christus. Vertroosting in duisternis. En dan zeg ik niet dat je het niet moeilijk hebt, integendeel. Vertroosting in beproefdheid. Vertroosting in verlatenheid, in ziekte, in zorg, in vervolging. En dan ben je misschien niet gekomen op de mooiste positie in de ogen van de mensen. En misschien niet bezet met roem en naam onder de mensen. Misschien wel met gebrek aan weelde, schatten en staten. Maar je geluk is, hij staat voor je in. Hij staat voor je in. Met zijn bloed. Maar ook met zijn gebed. En hij draagt door zijn geest en door zijn kracht. Leidend, beschermend, bemoedigend, zijn vrede gebiedend. En bovendien, niet rustend, voor hij de laatste hand gelegd heeft aan zijn stad. Dat heeft Nahum dan niet meer gezien, maar Johannes wel. Die stad, die komt bij God vandaan, als een bruid, toebereid voor haar man, versierd. Een stadgemeente die fundamenten heeft. Een stad die eeuwig is. En dat is je troost toch? Een stad waarin voor ieder die de verschijning van de Heere Jezus heeft liefgekregen, een woning is. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 17. Het zevende vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Van Psalm 17 zingen we vers 7 en vers 8. Zullen we danken en bidden. Ontfermende Heere in de hemel. Zo klonk uit die verre tijden de stem van de trooster.
Die sprak van troosteloosheid voor hen die u tegen zijn. En dat sluit in de vertroosting voor allen die u lief hebben en dienen en vrezen. Want heren, dan betekent toch die ontzaglijke waarheid dat u het ten laatste opneemt tegen de ongerechtigheid. Dat u het opneemt voor allen die u lief hebben. Dat u het opneemt voor uw zaak, uw naam, uw eer, uw koninkrijk. En de eeuwige toekomst van dat koninkrijk. Heere, geef dat wij overeenkomstig uw aanwijzing, Heilige Geest, acht geven op dat profetische woord. Het is zo vast. Dat is zo gebleken en dat is zo gebleven. Dat we er acht op geven als een licht schijnend in een duistere plaats. Opdat onze lampen brandend zullen zijn. In de verwachting van die bruidegom die komt. En de dag die aanstaande is dat gij, Heere Christus, uw rijk volmaken zult. En die heerlijke stad, die eeuwige stad, bij u van boven afdalen zal. Heere, wilt u zo uw werk doen door het woord van u, want het gaat om u. Werken tot bekering, maar ook tot bevestiging, tot verdieping, tot vertroosting, tot onderwijzing. En al wat u weet dat nodig is in het leven van klein en groot. Heere, wilt u met ons gaan als we deze plaats zo dadelijk verlaten. Laat uw zegen op deze dag rusten. Op ons en onze gezinnen, de gemeente, ook als we de tweede dienst beleven. Heere, geeft u dan in rijke mate de bediening van de Heilige Geest in en bij de bediening van het woord. Om te horen wat de Geest zelf tot de gemeente zegt. Vergeef ons genadig de zonden die ons tot in de allerheiligste verrichtingen aankleven. Bedek het met dat alles overwinnende bloed van het Lam, Heere. En laat de uitgang van deze dienst zo juichen ter ere van uw heerlijke naam. Dat bidden wij u dankend, waar wij u dankend bidden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen nog van Psalm 102. Je zou kunnen denken dat dat de taal van het Oude Testament, want dat is het toch, de toekomst voorzegt van die andere stad, die stad van God. We zingen van Psalm 102, de versen 7 en 16.
gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.